groet in de naam van onze Heer. Het is fijn om hier te zijn. Je hebt wel eens van die samenkomsten en dan is eigenlijk alles al gezegd, gewoon in de liederen. Ja, dan zou je gewoon amen kunnen zeggen en naar huis kunnen gaan. Maar ja, daarvoor was ik niet gekomen natuurlijk, dus we gaan er toch nog wel even op door. Maar het hoort wel bij elkaar en het past ook bij elkaar. En, nou ja, dat merk je straks wel. Ik wil zo gaan lezen uit Jesaja 45, vers 14 tot 25. Ik had gezegd 15, maar we beginnen in 14. En je kunt er vast even nadenken hoe nou dit gedeelte dan weer verbindt aan Pinksteren. Want Pinksteren zijn we nog niet vergeten natuurlijk. Jesaja 45, en dan begin ik in vers 14 tot 25. Dit zegt de Heer, de Egyptenaren met hun schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de reizige Sabeërs. Zij zullen komen en jullie toebehoren. Ze komen in ketenen en volgen je. Ze buigen voor je en belijden, bij u alleen is een God. Er is geen andere God, geen één. En voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt. De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond. Ze worden samen te schande gemaakt. Maar Israël wordt door de Heer gered. Hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet. Dit zegt de Heer die de hemel geschapen heeft. Hij is God, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgen gesproken, ergens in een duister oord. Ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd, zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heer. Al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig. Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van meet af aan laten horen? Wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet? De Heer, buiten mij is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardig God. Alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einde van de aarde. Want ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij mezelf gezworen. Uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer, zal men zeggen, is gerechtigheid en macht te vinden. Alle die zich tegen hem keerden, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de Heer recht vinden en zich gelukkig prijzen. Drie weken geleden was ik op bezoek in Oeganda. En dat geeft vaak ook zo'n gevoel van einde van de aarde. Als je al in een vreemd land bent en dan nog eens een dag aan het reizen gaat. En de weg wordt steeds stoffiger en steeds smaller. En er zijn steeds minder huizen om je heen. En je komt geen auto's meer tegen. Ja, en je bent als wit mannetje ook nog eens een beetje alleen. Dan geeft dat een gevoel van einde van de aarde, einde van de wereld. Onzin natuurlijk, want voor die mensen is dat het centrum van de wereld. Maar goed, perspectief. En dan zie je iets van dat werk van Gods geest dat toen met Pinksteren begon. Juist op plekken waar het evangelie nog maar kort voet aan de grond heeft gekregen, daar zijn die bewegingen vaak heel duidelijk zichtbaar en heel concreet. En men vertelde mij een verhaal van hoe nodig het was dat er goed Bijbels onderwijs zou komen. Nou, dat is ook nog eens mijn passie en daarom was ik daar ook. Want er ligt zoveel onkunde en zoveel duisternis nog over het land, zeiden zij. En het voorbeeld wat ze gaven was van een van de oudsten van een jonge kerk, maar die toch in zijn huis nog een heel wat aantal houten huisaltaren bewaarde. Want dat deden zijn voorouders ook. En op een dag in de kerk, toen de geest zijn hart bewoog, raakte hij ervan overtuigd dat dat eruit moest. En hij kwam thuis en hij rukte de boel uit de kast en hij verbrandde ze. Dat gaf hem bevrijding, maar dat gaf een schokgolf onder zijn familie en zelfs sommige leden van de gemeente. Want die altaren, die oude dingen van vroeger, stiekem was dat toch nog steeds de fundering waarop ze leefden. Als die op de goede plek zijn, als die het respect krijgen dat ze verdienen, dan is het leven veilig. Dan klopt de wereld. Dan gaat het goed. Ook al beleden ze, ook al jarenlang, Christus als Heer. Bekering voor deze man, heel concreet, heel praktisch. En als je dan op reis bent en je bent ver van je eigen wereldje, dan zie je dat soort dingen soms ook wat scherper. Je kunt elkaar ook goed uitdagen. En dat gaat natuurlijk ook de andere kant op. Zij kunnen mij ook goed uitdagen. Mijn ervaring is dat zulke soort ontmoetingen ervoor zorgen dat de vraag ook terugkomt. Maar Kees, wat zijn dan jouw afgoden? Wat zijn dan westerse huisaltaren en dingen waar je eigenlijk je veiligheid in vindt? En ja, dan kom je toch al snel natuurlijk over onze hang naar materiële veiligheid. Dat onze pensioenen en onze sociale zekerheden op orde moeten zijn. Dat we wel genoeg IC-bedden moeten hebben. En dat onze wereld ook moet kloppen. En als er dan een virus komt of een oorlog ontstaat, dan schudt die wereld van ons ook op zijn grondvesten. Voor mij, heel persoonlijk, kwam het zo binnen dat ik dacht, ja, Mirjam en ik, mijn vrouw en ik, voelen ons geroepen om de zending in te gaan. We zouden best graag daar willen wonen, in zo'n land. Maar wat zorgt dan bij mij voor angst en wat houdt mij dan tegen? Is dat dan toch ook niet die hang naar zekerheid van, ja, maar hoe wordt mijn padje dan uitgestippeld? Kan ik dan die hypotheek thuis nog wel betalen? En wat gebeurt er met mijn pensioen en met mijn kinderen? Die zekerheden, die zitten ook bij mij natuurlijk heel hoog. En sowieso, waar komt mijn salaris vandaan als ik dat ga doen? Dus die zekerheid, misschien wel die afgoden, die ontdek je dan ook bij jezelf. Nou, het is de geest van Pinksteren die onze afgodsbeelden in stukken slaat. Het is de geest van Pinksteren die zorgt voor bekering. Nou, dat zag je al natuurlijk vorige week, of ik weet niet wat jullie gelezen hebben, maar in Handelingen 2, daar zie je dat al, hè, als Petrus dan gepreekt heeft, dan roepen die mensen verschrikt uit, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus dat ook heel eerlijk. Hij zegt, keer u af van uw huidige leven. Laat u dopen. Roep de naam van Jezus aan. Je krijgt vergeving van zonde. Keer u om. Bekering. En hij zegt, word behouden van dit verdorven geslacht. Bekering. Redding. Nou, in dit gedeelte zien we eigenlijk dat die geest van God ook toen al aan het werk was. En voor Israël kwam dat op een heel bijzonder moment. Israël in ballingschap. ook een beetje verdreven naar het einde van de aarde, want het was ver van Jeruzalem. En Jeruzalem was thuis, als je de altaren maar kon ruiken. Als je maar de lofzangen kon horen in de tempel. Als alles maar volgens de gewoonte van de kalender verliep, dan was het leven goed. Maar ze waren ver van huis, in ballingschap. En dat had ook alles te maken met hun eigen afgoderij. En dan hier klinken die woorden, keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einde der aarde. Je kunt zeggen, Israël moest daar in die tijd van Jesaja eerst zelf ervaren wat het was om aan het einde van de aarde te zijn. Om weer wakker geschud te worden vanuit ja, die afgoderij en waar je hart zich aan hecht. En die moest letterlijk weer teruggeroepen worden tot God. Nou, die ervaring van de ballingschap en die ervaring van door God uitgedaagd en uitgenodigd worden om zich te bekeren. Dat was eigenlijk de voorbereiding op Pinksteren. Dat was de voorbereiding op de grote zendingsopdracht. Want toen konden deze Joodse mensen, vervuld van de geest, achter Jezus aan, naar de einde van de aarde trekken met de boodschap van bekering en van redding. Nou, ik vind dit een heel mooi Bijbelgedeelte en niet alleen om dat woord bekeer je. Ik heb 4 kinderen en als je dan vaak preekt, dan worden er natuurlijk ook wel eens grapjes over je gemaakt. En volgens mij, als mijn kinderen mij nadoen, papa gaat preken, dan zeggen ze altijd, ja, papa gaat preken, bekeer je, bekeer je. Nou, ik weet niet waar ze het vandaan hebben. Ik denk dat ik het nog nooit gedaan heb. Maar goed, dat is hun stereotype van preken, dat is dan gaat papa roepen, bekeer je, bekeer je. En het zijn geen kleine kinderen, dus het is een plagerijtje. Maar goed, prima. Maar ik hou wel van deze tekst. Dat is wel eerlijk de waarheid. En ik zei tegen het zangteam ook van tevoren van, ja, en kies nou liederen, niet zozeer dat het om bekering gaat, maar dat het om God gaat. Want daarom hou ik van deze tekst. Niet omdat het zozeer over bekering gaat, maar omdat er een hele grote, prachtige, schitterende, liefdevolle God opdoemt uit deze tekst, uit dit Bijbelgedeelte. En die zegt inderdaad, keer je terug naar mij. Nou, dat is het mooie van deze tekst. Dat deed de geest met Pinksteren en dat deed de geest al hier in dit gedeelte. Keer je terug naar mij en laat je redden. Ook jullie, aan de einde van de aarde. Hè, als je dan weer terug het vliegtuig ingaat, ja, dan realiseer je natuurlijk dat Nederland net zo goed het einde van de aarde is. Maar het kan ook gewoon betekenen het einde van jouw straat. Het einde van jouw gezin. Misschien is er één van de gezinsleden die zich nog niet naar God toegekeerd heeft. Of is er één onder je vrienden die nog eigenlijk niks met God heeft. Of die zijn vizier helemaal nog niet scherp hebt staan. En dus dat einde van de aarde, dat was toen heel geografisch. En dat is nu veel meer gemengd geworden. Maar hoe dan ook, de roep en de uitnodiging van God komt naar ons toe. Keer je tot mij. Die vraag die laten we even op ons inwerken. Is er reden voor jou, is er reden voor mij om even stil te staan bij deze woorden. Keer terug naar mij. Keer je om naar mij. Want ja, dat veronderstelt natuurlijk dat je toch een beetje de verkeerde kant op aan het wandelen bent. Of dat je gezicht in ieder geval niet de goede kant op staat. Of dat je leven niet klopt. En wat we zouden kunnen doen, wat ik niet echt ga doen, maar je zou heel goed de Bijbel kunnen gebruiken en zeggen van, nou, kan ik eens in de spiegel kijken, kan ik eens checken, kan ik eens testen bij mezelf. Is er reden voor mij? Moet ik ergens van bekeren? Moet ik ergens mee breken? Je zou bijvoorbeeld de 10 geboden kunnen erbij pakken. en ze gewoon zo eens langs gaan en zeggen, wat zegt God daar nou? En wat bedoelt God daarmee? Ja, en klopt mijn leven dan wel? Of je kunt naar het Nieuwe Testament gaan en bijvoorbeeld de bergreden erbij pakken. Matthäus 5, 6, 7. Dat gaat nog een tandje dieper, zeg maar. Omdat het dan echt gaat over onze binnenkant. Niet alleen of je iemand vermoord hebt, maar of je iemand ook haat. Of beter nog, hou je wel van je naaste en hou je van je vijand. Of niet alleen is je huwelijksband officieel bij de rechter verbroken, maar hoe kijk je naar andere mensen? Hoe ga je daarmee om met je verlangens? Nou, dat is de bergreden. Ben je wel een zout en een licht? Dat zou je kunnen gebruiken om in de spiegel te kijken en te zeggen van, is er reden voor mij? Moet ik me ergens in mijn leven op bekeren, op veranderen? Of je kunt nog wat doorlezen en dan kom je in de brieven van Paulus terecht. He, die grote beelden gebruikt van oude mens, nieuwe mens. Die oude die dood moet en die nieuwe die op moet staan. En dat oude, dat zit tot in onze haarvaten verweven. En dat moet dus beetje bij beetje eruit geschroeid, eruit gebrand worden. En dat nieuwe, dat moet tot in de haarvaten doordringen. Tot in ons bestaan, in hoe we praten, in hoe we denken, in hoe we zaken doen, in hoe we gezin zijn, hoe we buren zijn. Maar goed, het gevaar van die methode, zeker als je het niet op een Bijbelse manier doet, dan wordt het heel wettisch. Dan wordt het heel erg regeltjes, een soort checklist. Maar zo zijn die dingen niet bedoeld. De 10 geboden bijvoorbeeld, daar staat bovenaan. Ik ben de Heer uw God die je uit Egypte bevrijd heeft. Dus het gaat om het leven als bevrijd mens. Vroeger slaaf, nu kind. Of als je aan de bergreden denkt, dan zegt Jezus ook heel bewust. Ja, wees volmaakt zoals mijn vader volmaakt is. Het gaat om het karakter wat op God moet gaan lijken, wat op Jezus moet gaan lijken. Dus het gaat niet zozeer om die regels, die zijn wel handig trouwens. Want ja, het leven is ook gewoon concreet. En dat is bij Paulus natuurlijk ook zo, of Petrus die zegt, wees heilig, want ik de Heer ben heilig. Je snapt hem wel. Dat is het punt. En dat vind ik het mooie van deze tekst. Lees nog maar een keer mee, vers 22. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einde van de aarde, want ik ben God, er is geen ander. Dus als je naar deze tekst luistert, dan is niet de regel en zelfs niet mijn ambitie of wat ik verplicht ben, de reden om me te bekeren. God is de reden om me te bekeren, want ik ben God. Er is geen ander. Nou, als je dit hele hoofdstuk had gelezen, dat hebben we niet gedaan, maar blader maar even mee met me, want dit hoofdstuk is zo vol van God, onvoorstelbaar vol. Vers 5, daar begint het al. Ik ben de Heer, er is geen ander, buiten mij is er geen God. En dan staat er over deze God dat hij de schepper is in vers 7. Ik maak vrede en onheil, dat is in dit geval de straf hè, over Israël. Ik ben de Heer die al deze dingen doet. Nou, zo gaat het maar door, het gaat maar over God, over God, over God. Ik ben het die de aarde maakte, zegt vers 12. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. Vers 18, nog een keer. Ik ben de Heer, er is geen ander. Wat ik zeg is rechtvaardig. Nou, God is de enige die vol mag zijn van zichzelf. Nou, daar gaan we ook niet helemaal op in. Maar als je het hebt over goden en afgoden, dat is eigenlijk de crux, dat is het punt. Dat alles wat zich groter maakt dan God, en alles wat ik is, en naast God en in plaats van God, ja, dat is een afgod. Want God is de enige die zo groot kan zijn, dat hij als een refrein, als een statement, kan steeds herhalen. Ik. Het is trouwens een leuke check als je deze week eens oplet. Elke keer als je het woord ik gebruikt, zou je ze kunnen afvragen van, oeps, wie ze ik is nou eigenlijk zo groot in mijn leven? Wie ze ik is nou eigenlijk de baas? Wie regeert hier eigenlijk? Is dat ik of is dat ik de Heer die is, de schepper, de regeerder, de heilige? Want hij alleen kan die plek handelen. Hij alleen kan die plek echt goed innemen. Nou, daarom zei ik, na de liederen die we gezongen hadden, ja, eigenlijk hoef ik niet meer zoveel te zeggen. Want dat is de bedoeling. Dat is hoe het werkt. Hoe groter we God maken, hoe groter we God aanbidden en loven en prijzen, en hoe meer hij die plek opneemt in ons leven, in ons gevoel, in ons hoofd, in ons dagelijks gebeuren. Hoe meer we onder de indruk zijn van deze God, ja, dan volgt eigenlijk de rest vanzelf. Als een soort enorm sterke magneet die alles in de juiste verhoudingen naar zich toe trekt. Deze God, zo waardig om te aanbidden, zo waardig onze lof. Ja, die roept dat dus op. En die zegt dus als vanzelf, keer naar mij terug. En dat is dus precies wat die aanbidding doet. Daarmee vestigt God de aandacht op zichzelf. Daarmee gaat God in de spotlights. Daarmee krijgt God alle aandacht. En dan is de bedoeling, ja, dat wij daar naartoe bewegen, daar naartoe getrokken worden. En dat ons hele hart, ons hele hebben en houden, zegt, ja, Heer, u alleen vervult mijn hart zoals niks en niemand dat vervullen kan. En dat weten we, en hier in de kerk weten we dat nog beter. En toch morgen en overmorgen, dan ben je toch weer bezig met dingen alsof dat eigenlijk je hart echt vervullen kan. Nou, daarom hebben we dus ook die aanbidding nodig, daarom hebben we die kerkdienst nodig, om keer terug naar mij. En kijk, wij kennen elkaar niet zo heel goed natuurlijk. Hè? Dus als deze woorden hier klinken, ja, jij weet het best wat deze woorden voor jou betekenen. Keer terug naar mij. En net als toen bij Israël zijn er sommigen van ons die eigenlijk God nog nooit echt zo belangrijk gevonden hebben. Die misschien zit je hier wel en misschien noem je ook wel een christen, maar dat je nooit, ja, die ervaring, dat gevoel gehad hebt dat je zegt, wauw, God, u alleen. En misschien was je op de EO Jongerendag of was opwekking vorige week. En misschien voelde je er toen iets van. En denk je van, oh, hoe hou ik dat vast? Nou, dat hou je vast door terug te keren naar God. Om God groot te maken, om God belangrijk te maken. Dus Bijbel lezen, goede worship luisteren, goed zingen, met elkaar praten, bidden, om God hier pal in je gezicht te houden. Om God belangrijk te laten zijn. En soms betekent dat natuurlijk ook van, nou, een beetje minder social media kan geen kwaad. Want dat trekt toch aan iets anders. Dat trekt weer aan ik. Dat is mijn likes, dat boost mijn ego. Dus misschien moet je daar ook wel wat mee, dat weet ik niet. Of je kunt natuurlijk met werk helemaal over de top gaan. Dat je zo druk bent, dat je s'avonds moe in bed valt en zegt, oh ja, God. En dan snurk je al. Hè? Dat kan ook gebeuren. Dus wat het ook is voor jou, hier staat. God is hier. Die enorme, mooie, vriendelijke, liefdevolle, heilige God. En die zegt, keer naar mij. En die woorden hier, keer terug naar mij. Weet je, daar is iets heel moois mee aan de hand. Dat is een woord dat heeft te maken met ons gezicht. Dat heeft te maken met ons gezicht. Dus je moet je dat zo voorstellen. Israël en Kees en die mensen in Oeganda en die mensen hier in Regenboog, die zijn gewoon aan het leven, die zijn aan het doen en bezig. En dan klinkt daar die stem van God, keer terug naar mij. Nou, wat is het eerste wat je dan doet, wat je natuurlijk moet doen? Dat is je gezicht. Je draait je gezicht om, je zoekt die stem. Je zoekt dat gezicht van de God die spreekt. Dat is trouwens het gezicht van Jezus. Want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus heeft ons alle gezichtsuitdrukkingen van de Vader laten zien. Dus Simpel, als je meer van God wil zien, studeer Jezus. Kijk naar Jezus. Luister naar Jezus en je ziet het gezicht van God. Maar het punt is dus, keer je terug naar mij, betekent, wend je, keer je gezicht om, ga met je ogen op zoek naar die mond, naar die stem, naar die ogen van hem die spreekt. Dus God staat hier vandaag ook niet met zo'n soort bulderend geraas van bekeer je, zoals mijn kinderen dat zo graag dan nadoen. Ik zie het veel meer als een moeder thuis. En er was een beetje mot en je bent als kind boos weggestampt en je bent een uur buiten gebleven en je komt terug en mama zegt van, hey, is het weer goed? En als je dan niet kijkt, dan weet je moeder dat het nog niet goed is. Als je geen oogcontact maakt, dan weet je dat het nog niet klopt. Of zeer waarschijnlijk niet. Je wil elkaar even in de ogen kijken. Of als man en vrouw, toch? Je hebt 's morgens even woorden gehad, je bent aan het werk gegaan. En ja, dan kan je het weer een beetje vergeten. De een kan dat beter dan de ander trouwens. En 's avonds zit je weer aan tafel en ja, het smaakt best lekker. En toch, je kijkt een beetje langs elkaar heen. Of je oogcontact is heel vluchtig, heel kort. Maar het is weer goed als je even de tijd neemt om elkaar in de ogen te kijken. En om misschien ook wel wat te zeggen, dat zou zomaar kunnen, maar even dat oogcontact. Of als je je ouders lang niet gezien hebt omdat ze ver weg wonen, of je kind. Ja, dat is leuk om even te bellen, dan hoor je de stem. Je kunt zelfs FaceTimen, dan heb je een soort digitaal plaatje van dat gezicht, wat ook nog beweegt. Maar het is toch het mooist als je elkaar over een kop koffie of thee even ziet. Want dan kan je elkaar in de ogen kijken. Nou, dat is het beeld hier. Dat God zegt, kijk me aan. En dat is relevant. Dat is belangrijk. Want ik ben God en er is geen ander. Nou, dat omkeren, dat kan dus zijn dat je echt best wel compleet de verkeerde kant op aan het lopen bent. En het mooie hiervan is, dat er niet eens staat van, kom helemaal naar me toe, want dan kan je denken, dat is te ver, dat red ik niet. Of klim omhoog, of doe je best, of slaag voor de test. Dat zo voelt het soms in de kerk. Maar God, die ziet jou, hoe ver je ook bent, en die zegt gewoon, keer naar me om, kijk naar mij. Daar begint het mee. Ja? Maar het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar eigenlijk is mijn leven best wel op God gericht. En dan kunnen deze woorden ook een heel andere betekenis krijgen. Ik zat te denken aan, als je bijvoorbeeld al heel lang ziek bent. Nou, dat kan zomaar betekenen dat je echt het gevoel hebt dat God ver weg is. En je ogen en je gezicht en zelfs je hart, die worden naar andere dingen toegetrokken. Naar je pijn of naar je ziekte. Ja, dat kan ook zijn als je bijvoorbeeld midden in een echtscheiding zit of in een crisis met je werk. Nou, die dingen die kunnen ervoor zorgen dat je, ja, je kijkt dan vaak naar beneden. Je kijkt naar de mensen om je heen. Je kijkt naar jezelf. En je bent wel een gelovige. Je kent God wel. Je volgt Jezus wel. Maar door al die dingen om je heen ben je toch behoorlijk afgeleid, toch? En dan klinken hier deze woorden van God ook voor jou. En die zegt, keer je naar mij. En dan zie ik zeg maar zo iemand die even zo de hand onder je kin legt. En die zegt van, hey. Kijk eens naar mij. Even contact maken. Even mij weer aankijken. En misschien denk je dan wel bij jezelf, in de ellende waar je in zit. Je denkt, ja, maar God, ik heb het al zo vaak geprobeerd. En ik voel uw genezing niet. En ik voel uw bevrijding niet. En mijn huwelijk is nog steeds een bende. Of mijn werk, dat loopt nog steeds niet. God, het werkt niet. Maar deze God, Die nodigt uit en die zegt van, ja, maar kijk nou niet allereerst naar wat ik kan geven en wat ik kan doen en wat ik voor verandering kan brengen in je leven. Die dingen zijn er ook. Maar deze tekst, die is in de kern, in het hart. En die zegt gewoon, kijk nou naar mij. Want, en dan zegt hij niet, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik zal je zus geven en zo brengen. Maar God zegt simpelweg, kijk naar mij, want ik ben God, er is geen ander. Dus dan is dit een vriendelijke en dringende uitnodiging van God Ja, eigenlijk om maar gewoon te zeggen, oh God, ik snap het niet, maar ik kijk toch weer naar u. Want diep van binnen weet ik, u bent God, er is geen ander. En ik wil dat God genoeg is voor me. Ik wil dat u genoeg bent voor mij, waar ik ook in zit, wat er in mijn leven ook speelt. Ik wil genoeg hebben aan u. Dus God, die geeft hier niet eens zoveel redenen. Hij geeft hier niet eens zoveel oplossingen en antwoorden. Maar het begint bij het begin. Keer je naar mij. Laat je redden alle einden van de aarde. Want ik ben God. En lieve mensen, dat is iets wat ik steeds weer nodig heb. Dat voelde ik toen ik daar op reis was. En ver van huis. En een beetje toch wel buiten mijn comfortzone natuurlijk. Met al die vragen over mijn eigen toekomst erbij en over Gods leiding, wat er allemaal aan vasthangt. Ik voelde dat toen en ik voelde dat als ik met mensen omga, we hebben dat hartstikke hard nodig. Steeds weer die lokkende, lieve stem van God. Die zegt, keer je naar mij. Begin maar gewoon weer opnieuw met naar God te kijken, hoe ver je ook bij hem vandaan bent, hoe lang de weg ook lijkt. Om weer vrede en alles te hebben met God. Maar keer je naar mij, draai je gezicht naar God toe. Kijk in zijn ogen, de ogen van Christus. En laat het maar gewoon op je inwerken. Laat het maar gewoon genoeg zijn. Want ik ben de Heer. Amen. Ik wil graag bidden. En dan zingen we dat prachtige lied. Wat hier natuurlijk al eigenlijk geciteerd wordt in Jesaja, dat elke knie zal zich buigen en wat dan later in Filippenzen toegepast wordt, elke knie zal buigen en belijden dat Jezus de Heer is. Dat lied gaan we na het bidden ook samen zingen. Heer onze God, er is niemand als u. De zaligheid is van onze God. Sterkte, heerlijkheid, eer. En dank u, Geest van Christus, dat u deze woorden laat horen vandaag. Dat u ze mij steeds weer vertelt, dat we ze elkaar kunnen vertellen. Om steeds weer terug te gaan naar de kern. De kern van, keer je naar mij. Laat mij genoeg zijn in jouw leven. En Heer, daar stopt soms ons verstand. Ik kan er vaak niet bij. Terwijl ik eigenlijk liever redenen hoor en argumenten. Of bewijs dat het werkt. En toch geef ik mij over aan u. En toch buig ik voor u. En spoor ik mezelf aan en zeg ik, ik zal opnieuw naar de Heer kijken en van hem mijn heil verwachten. Want hij is God. Laat dat maar genoeg zijn. En God, daar bidden we om. Wees u maar groot. Laat u maar heel veel plek opnemen in ons leven. Ook als we de antwoorden niet hebben. Ook als het niet lijkt te werken. Maar ons hart schuilt bij u. Angstige kinderen vinden rust bij u. Want niemand is zoals u. En dan komt die dag dat dit lied waarheid wordt. Wij verhogen u. Wij belijden u als Heer. Amen.